De rubriek heet Open Kaart. 150 vragen over werk en leven in een bak met kaarten. En de gast die trekt zelf de vragen. We beginnen met degene die tegenover me zit. Programmamaker Maarten Slagboom. Eerst te praten over zijn boek Motown op legerkistjes. En dat is een bundel met essays over cultuur, over muziek, over film, over boeken. En hoe die cultuuruitingen meereizen in het leven. Het is ook een persoonlijk boek. Maarten Slagboom, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Iedereen zal het denk ik aan de hand van muziek het meest duidelijk herkennen. De liedjes die je bijblijven, de platen die je af en toe nog uit de kast trekt of af en toe nog van Spotify haalt. De liedjes die je zult draaien in nou, vaak moeilijke periodes, misschien ook vrolijke periodes.
Ja.
Bij jou is Motown belangrijk, bijvoorbeeld.
Nou, ja, oude soul sowieso. Maar die titel Motown op lege kistjes, dat slaat er heel erg terug op. Ik ben opgegroeid met de punk. Tijd en een punkmentaliteit. En dat was heel rigide. Er mocht van alles niet. En dat was allemaal, dat waren ongeschreven regels. Een liedje mocht niet langer zijn dan 3,5 minuut. Er mocht geen gitaarsolo in zitten. Dansen was eigenlijk uit en boos als het dansbaar was. Allemaal onzin natuurlijk. Maar dat waren een soort ongeschreven regels.
De anarchisten waren best dogmatisch.
Die waren heel dogmatisch eigenlijk. Terwijl het muziek is, die gaat over vrijheid. Maar pas veel later ontdekte ik, toen ik van soul ging houden, dat heel veel van die oude punkhelden zelf ook hielden van Motown. En dacht ik ineens, The Jam met The Town Called Malice. Dat is gewoon Motown. Ook Lust for Life. Klassieker van Iggy Pop. Dat is een heel gruizige verbastering eigenlijk van Martha en de Vandellas. Dat wist ik allemaal niet in die tijd. Dus eigenlijk kon gewoon alles. Ze haalden gewoon zelf ook alles door elkaar. Dus ik weet niet wat dat was. Er waren toen allemaal schotjes. En later pas bleek dat allemaal heel open en vrij te zijn. Dat was een bevrijding eigenlijk.
Ook voor jouzelf was dat een bevrijding. Van goh, alles kan eigenlijk, alles ligt dicht bij elkaar.
Wat een onzin eigenlijk, al die genre schotten.
Je blijkt ook in het boek een allesvreter. Van alle markten thuis. Van de religieuze klassieke muziek via punk en new wave. Naar de oude soulmuziek. Alle hoeken van de literatuur, van de film.
Ja, het gaat natuurlijk allemaal. Dat is de gemene deler. Want het zijn allemaal losse beschouwingen zou je kunnen zeggen. En soms interviews. Maar de gemene deler, de dwingende samenhang tussen die stukken. Dat ben ik natuurlijk. Dus het zijn allemaal liedjes, boeken en films. Die voor mij van een niet te overschatten betekenis zijn of zijn geweest. En vaak blijven ze dat ook wel. En soms gedurende je leven, als ik dan voor mezelf spreek, verschieten ze van kleur. Ik heb ook wel eens een film bijvoorbeeld die aan bod komt in het boek. Don't Look Now. Dat is zo'n heel klassieke horrorfilm eigenlijk. Een heel creepy, enge film echt. Dat was hij aanvankelijk, vond ik hem gewoon eng. En een paar jaar later, toen ik me bezig hield met filmtechnieken, toen werd het een soort studieobject voor montage. Want er zitten hele ingewikkelde cut-up technieken in. En nog weer later, toen wij zelf iets heel verdrietigs in ons leven hadden meegemaakt, mijn vrouw en ik, toen werd het eigenlijk een film over rouw. Want die mensen die verliezen een kind, die hoofdpersoon in die film. Dus het was helemaal geen horror meer. Het was eigenlijk een heel erg mooie evocatie van rouwende ouders.
Dus
tijdens je leven kan het dus heel zo'n kunstwerk ook van kleur en van betekenis veranderen. Omdat jouw eigen leven een andere fase ingaat.
Wat jij schrijft over die rouw en over die film en ook over het boek waar het op gebaseerd is. Het verhaal van Du Maurier. Is dat rouwende stellen elkaar helemaal niet vinden zoals het cliché zou willen. Ze raken juist van elkaar verwijderd. De man wordt stugger.
Vaak wel.
Ja. De vrouw wordt onberekenbaarder. Alle clichés die worden benadrukt tussen man en vrouw. En eigenlijk is het helemaal niet een periode van loutering, zoals je vaak in de damesbladen leest. Maar een afschuwelijke periode van verwijdering.
Zo gaat het natuurlijk ook vaak. En daarom er zijn ook heel veel films waarin al die clichés waar zijn. Dat die mannen die gaan vreemd. En die vrouwen die gaan die storten zich op de moestuin. En die worden half hysterisch. Dat zijn de clichés. Maar het mooie aan deze film en aan het boek. En daarom is het een heel troostrijk film uiteindelijk. En het boek trouwens ook wel. Is dat die man en die vrouw die drijven weliswaar uit elkaar omdat hij heel niks moet hebben van alles wat te maken heeft met ik zal maar zeggen spiritualiteit. Hij is heel rationeel, ook zo'n cliché over mannen natuurlijk. En zij is intuïtief, maar ze blijven wel bij elkaar. Ze weten toch een manier te vinden om zich te verzoenen met het leven. Dat uiteindelijk loopt het toch weer. Het is een horrorfilm, dus het loopt toch slecht af. Maar dan hebben intussen hebben ze zich toch maar mooi verzoend met hun situatie. En dat is mooi.
Aan de hand van die film behandel je ook andere films over rouwende stellen.
Ja.
En dat is dan voor jou eigenlijk ook een, nou, zoals je het zelf al zegt, troost. Of misschien ook een bevestiging van hoe het gaat en hoe het kan gaan. En dat je niet alleen bent of raar in je reactie. Of dat je misschien het niet verkeerd doet.
Ja. Ja, het mooie is aan heel veel kunstwerken, dat geldt niet alleen voor films, maar ook voor boeken, en liedjes trouwens ook, is dat je op een gekke manier, vind ik, vaak veel dichterbij komt wat ons nou eigenlijk allemaal beweegt en bezighoudt in het leven. Veel meer dan in een gesprek met vrienden of
of een zelfhulpboek of een therapeut.
Ja,
of,
omdat wij hebben de juiste afstand niet. Wij zijn zo gewend om een verhaal te maken van ons eigen leven. En overal de herinneringen bij te stellen. En betekenis te geven aan iets wat misschien die betekenis wel helemaal niet heeft. Ik refereer ook in het boek aan een heel mooie uitspraak, vind ik, van Martin Toonder. Dat is echt een doordenker. Die zegt ergens iets wat in je jeugd is gebeurd. Dat is vaak het gevolg van iets wat op latere leeftijd is voorgevallen. En dat betekent dus eigenlijk, we zoeken altijd naar verklaringen voor iets wat er gebeurd is vroeger. We gaan herinneringen bijstellen. Maar er klopt natuurlijk geen jota van. Het kan soms heel handig uitkomen.
Het is allemaal teruggeredeneerd.
Ik was als kind, had ik altijd al mijn vader die dronk thuis. En daarom had ik het zwaar of weet ik wat. Je zoekt altijd, je maakt een verhaal van je eigen leven. En het mooie is aan schrijvers en aan regisseurs en ook aan componisten. Die hoeven dat allemaal niet te doen. Die hoeven dat hele verhaal. Die kunnen gewoon gelijk recht naar de situatie zelf. Zonder dat ze de schijn hoeven op te houden over iets. Die kunnen gewoon iets, een heel klein detail uitvergroten. Bijvoorbeeld als mensen rouwen of verdriet hebben. Of ook hele mooie dingen. De liefde, grote opwinding.
Je noemt, daar ging het al eerder in deze uitzending over Revolutionary Road van
ja,
Richard Yates.
Ook zoiets.
Een fantastisch boek. Je schrijft
en
ook,
film ook.
En goed verfilmd.
Dat is een
ook
van de weinige boeken waarvan ik denk, de film is bijna net zo goed.
En mooi op toneel gebracht. Maar ook, je beschrijft ook iets over Richard Yates. Wat ik niet wist, dat hij in de tijd dat hij het schreef in een soort kelderappartement woonde.
Ja.
Waar nauwelijks daglicht binnenkwam.
Ja, we zijn er naartoe gegaan, maar we konden er niet meer in. Het zat helemaal dicht gemetseld. Zelfs dat raam, want hij had, als enige had hij nog een soort zo'n souterrain raampje. Waar hij alleen maar voeten voorbij zag komen. Maar zelfs dat was nu helemaal dicht gemetseld. En er was een cafeetje boven, maar die mensen wisten helemaal niet dat Yates daar gewoond had. Het was echt helemaal niks. Terwijl voor mij is dat een soort pelgrimsoord. Daar was helemaal niks.
Maar dat is echt een schrijver die mensen in hun ziel, fictieve mensen, kan treffen.
Ja, en zeer. Ja.
Beweegredenen.
Ja.
Je schrijft ook over jezelf. Er komen heel veel dingen langs over jou. We leren jou en passant natuurlijk ook kennen. Over je ouders en over de verzorgingsflat van je moeder, over hoe je vader in een aanleunwoning komt, over hoe je bent opgegroeid, dat soort dingen.
Ja.
Maar veel cultuur was er thuis eigenlijk niet.
Nee, we hadden James Last op klompen en romantiek en muziek. Dat waren van die dubbel LP's. En ik kom uit een gezin waarin de cultuur was carnaval vooral. In het zuiden, uit Oeteldonk, Den Bosch.
Ja, is ook cultuur. Ja,
ja. Nee, zeker, dat is ook cultuur. Maar al die dingen die waar ik nu over schrijf in het boek, die heb ik allemaal veel later pas leren kennen. Met dank vooral aan een buurvrouw naar wie ik toe vluchtte als er iets te veel carnavalsfeer thuis was. En die opende echt werelden voor mij. Want die woonde in een huis, dat zag er nog uit als van voor de oorlog. En die gaf mij Goethe te lezen. En we keken samen naar Heimat. En nou, dat kende ik allemaal totaal niet. Dat was het begin eigenlijk.
Van die fascinatie voor wat er eigenlijk allemaal te koop is.
Ik dacht, dit is er ook allemaal. Dat heb ik nooit meer. Dat is nooit meer verdwenen. Ik laaf mij echt heel veel aan dit soort films en boeken. En je hoort ook wel eens bijvoorbeeld bij popmuziek, dat mensen dan als ze 40 worden, mannen, vaak mannen, hè, die heel erg die fascinatie houden met popmuziek. Dat is ook een cliché, moet ik er gelijk bij zeggen. Er zijn natuurlijk vrouwen. Maar dat het verdwijnt op een gegeven moment. Maar bij mij verdwijnt dat helemaal niet. Ik hou dat die opwinding.
Bij mij ook nooit verdwenen.
Nee, hè? Nee, dat blijft. Dus ja, sommigen die nemen dan afscheid en die hebben alleen nog maar een soort nostalgie. Al die oude plaatjes van vroeger. weet je nog. En bij anderen, zoals kennelijk jij en ik, blijft dat altijd. Ja, goddank.
Ik ben ook altijd plaatjes blijven kopen en, en doen. Zullen we beginnen met de kaarten?
Ja.
Hier zijn ze.
Ja.
Trek er
moet
maar
aan geloven. Waar walg je van? Van mensen die niet openstaan. Die mensen die geborneerd zijn. En die geen twijfel kennen. Of althans dat niet laten blijken. Dat vind ik heel erg moeilijk om mee om te gaan.
Mensen die alles zeker weten of die...
Of die bekrompen staan. Die denken, die niet meer openstaan voor de mogelijkheid dat het misschien wel toch wel allemaal anders zit. En die niet twijfelen. Daar geloof ik niet in namelijk.
Die mensen geloof je gewoon
niet?
Nee,
dat vind ik ongeloofwaardig. Nee. Je weet het natuurlijk nooit hoe het allemaal zit. Je moet altijd nog weer de rekening houden met dat het totaal anders allemaal in elkaar zit dan je altijd gedacht hebt. Zoals je ook als je in situaties terechtkomt. Je weet van tevoren, denk je altijd precies te weten van nou, als ik in die situatie kom, dan ga ik het zo doen. Maar dat is natuurlijk nooit zo. Dat is maar één manier om erachter te komen. Is namelijk verzeild raken in die situatie.
En erachter komen dat het anders zit. Ja,
en dat het anders zit, ja.
Laten we nog één doen.
Ja. Wat verwacht je van de komende 10 jaar? Ik ben dan toch geneigd om het ook weer erg in de privésfeer te trekken. Vind je dat erg?
Nee.
Ik denk dan meteen aan mijn dochter. Die is nu 16. En die is haar, hoe zal ik dat zeggen, haar identiteit aan het definiëren. zoals dat een 16-jarige betaamt. Dus ik verwacht dat zij, dat is natuurlijk ook een hoop, dat allemaal heel erg mooi op de pootjes terechtkomt. En dat zij haar plek weet te vinden. En dat ze gaat doen waar ze verlangt.
Ik zag een YouTube-filmpje, een soort trailer, een soort spotje voor jou.
Die heeft zij gemaakt.
Die zij gemaakt
heeft. Ja.
En dat zag er fantastisch uit.
Nou, dat zal ze leuk vinden om te horen.
En dat zeg ik niet, dat zag er fantastisch uit voor iemand van 16. Het zag er gewoon fantastisch uit.
Ja, en vind ik
daarna
ook
de verbazing dat het was gemaakt door iemand van 16.
Nou, ik ben er ook heel trots op. Maar dat is inderdaad de richting die ze op wil. Ze wilde de filmkant op.
Nou, dat komt dus, toch goed.
Ja, hè? Ik ben er ook vast van overtuigd.
Ben ik wel van overtuigd. Ja. Laten we nog één doen.
Even kijken. Ergens achteraan nog. Alle achterste. Die is eigenlijk dezelfde vraag. Waar erg je aan?
Ja, dat hebben we
mag ik overslaan.
En Whitney Houston, hè? Daar hou ik niet van, las ik.
Nee, maar sinds ik haar moeder heb leren kennen, begrijp ik waar het vandaan komt. En vind ik het toch wel weer, daar heb ik er iets minder moeite mee.
Tegen.
Ja, dan hoor ik die moeder in haar terug en dan vind ik het toch wel ontroerend. Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Dat is een goede vraag, zeg. Welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Moet ik even denken, want ik hoor jullie natuurlijk regelmatig. Wat zit er aan vragen altijd in?
Het hoeft niet per se een kaartenbakvraag te zijn.
Nee,
misschien.
Dat is waar. Nee. Lastig. Dat zijn de beste vragen, hè? Welke vraag had je eigenlijk gehoopt?
Nou ja, je interviewt zelf ook mensen. Dan zou je ook jezelf kunnen interviewen. En dan zou je natuurlijk de grote vraag voor jezelf wel klaar hebben.
Ja, dat is waar. Maar ik ben niet zo iemand die dan al een interview voor zichzelf in gedachten heeft. Ik laat me graag verrassen. Dus ik heb niet geoefend. Nee, dus dat zou ik niet zo goed weten. Gek, hè? Ik ben inderdaad iemand die voortdurend vragen bedenkt.
Maar niet aan zichzelf. Dat is wel mooi.
Nee. Nee.
Zullen we nog eens
schrijven liever? Gewoon dan dat ik een vraag aan mezelf stel. Geloof je in God? Nee, ik geloof niet in God. Maar ik hou wel heel erg. Ik ben wel bovengemiddeld geïnteresseerd in alle religieuze rituelen. Dat fascineert me mateloos.
Je houdt van de muziek en de kunst en de...
Ja. Ik vind
het vertoon.
Ganesha bijvoorbeeld vind ik vertederend. Met die dikke buik. Die hindoe-god. Die altijd van die snoephandjes heeft. En ik ben ook wel, als ik op reis ben, zoals heel veel mensen natuurlijk, dan wil ik dat allemaal meemaken, al die religieuze rituelen. Ik vind het wel heel fascinerend om te zien. Omdat dat natuurlijk ook iets is, net als kunst, waar je aan laaft en waar je troost uit put of betekenis door leert geven aan allerlei situaties in je leven. Dus dat lijkt eigenlijk wel op kunst.
Je haalt ook Alain de Botton aan, de filosoof, die pleit voor een kerk voor de atheïsten.
Ja.
Waar je toch dat ritueel je leven binnen kunt halen.
Ja.
Zo zou je een theater of een concertzaal misschien ook kunnen zien. Als je het een beetje plechtig maakt.
Ja, dat is natuurlijk zo. Ik ben heel erg opgegroeid met... Dus in die fase nadat ik boeken ging waarderen met Gerard Reven. En dan leer je wel theater natuurlijk waarderen. Dat is natuurlijk de man die duidelijk maakte hoezeer de katholieke kerken ook ontzettend... gewoon een groot theater is. Met de paus als Jan Klaas, hè, zei hij altijd. Ja,
ja,
dus de poppenkast met de paus als Jan Klaas.
Ja, dat is eigenlijk wel mooi dus gezegd.
Het lijkt er wel op.
Laten we nog één laatste vraag doen.
Nog eentje, ja. Ik tref het niet. Wat is je grote ondeugd? Mijn vrouw zal denk ik zeggen dat ik heel goed ben met woorden. En daar bedoelt ze dan niet iets positiefs mee, maar dat ik altijd maar door blijf redeneren en argumenteren. En zodat je helemaal lam geslagen raakt, in plaats van echt goed te luisteren. Dus ik ben wel heel erg snel heel veel tekst produceren. Dan schiet het er nog wel eens bij in om heel goed te luisteren. Ik denk dat dat mijn grote ondeugd is.
Misschien ook een manier om je ervan af te maken. Dat je dan een heel mooi verhaal maakt. Dat het helemaal doorwrocht in elkaar zit. Bijna als een soort betoog.
Nee, natuurlijk.
Waardoor je eigenlijk jezelf eruit lult.
En het is ook wel een soort onmacht natuurlijk. Al die woorden. Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Ja.
Een boek met essays over cultuur en wat het kan betekenen. En het komt werkelijk in alle hoeken. Maarten Slagboom, dank je wel. En het boek heet Motown op legerkistjes.
Jij bedankt.